wil graag met u weer verder nadenken over de bergreden. En zeker met de actualiteit waar we zeg maar, samen zo mee geconfronteerd werden, is het een hele actuele tekst. Ik heb daar vorige week heb ik daar ook al over gesproken. En dat is, zeg maar, zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Maar ik wil met u lezen die hele zaligspreking nog eens vanaf vers 1. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die honger en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmachtigen, want aan hen zal barmachtigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. En dan het gedeelte waar we zo over zullen nadenken. Zalig zijn de vredestichters, want ze zullen Gods kinderen genoemd worden. Laten we nog samen bidden. Vader, we willen u zo danken voor uw diepe genade, voor uw grootheid, voor uw heerlijkheid. En we willen u zo bidden dat u ons echt zegent en dat we in die vrede van u, in de shalom van de Messias, ook echt zo mogen vertoeven, ook als we zo luisteren. Ik wil u zo bidden dat u ons echt vervult met die diepe genade. Dat u met ons bent, in het spreken en ook in het luisteren. Dit bidden we zo in Jezus' naam. Amen. We hebben vorige week samen nagedacht over de vredestichters. En ik heb u uitgelegd waarom dat vers daarvoor. Ik heb in al die preken, het is nu denk ik de 10e preek die ik houd over dit gedeelte, vers voor vers, zullen we ook dit hele jaar door die hele bergreden gaan. En ik heb u laten zien waarom dat er zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien, waarom dat zeg maar als eerste stond, aan vooraf gegaan stond. En dat was aan de hand van Psalm 81 vers 11. Daar staat dat ons hart één is. Leer mij, Heer, uw weg. Ik zal uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Want als je een vredestichter wil zijn, dan wil dat eigenlijk zeggen dat je onverdeeld moet zijn in je hart. Rein van hart betekent eigenlijk dat je van binnen en van buiten eigenlijk dezelfde bent. Dat was ook hetgene wat de Heer Jezus de Farizeeërs verweet, dat er verdeeldheid was in hun hart, dat er schijnheiligheid was in hun hart, datgene wat ze van buitenkant lieten zien, dat het gewoon niet in overeenstemming was met hetgene wat van binnen was. En dan zie je eigenlijk dat, we hebben toen gezien dat elk conflict wat we eigenlijk doormaken, dat ook een innerlijk conflict is. Dat het te maken heeft met ons innerlijke. Dat als u een bijdrage, een vredestichter wilt zijn, dat u van binnenuit ook elk conflict wat je hebt, dat geeft verdeeldheid in je eigen hart, verscheurdheid in je eigen hart. Omdat er eigenlijk een verlangen is in onszelf om te kijken naar ons eigen belang. Om te kijken of we wel recht krijgen. Dat we ons recht krijgen. Dat het rechtvaardig is. En het is gewoon heel erg moeilijk om in een conflict situatie, als je zeg maar een conflict situatie wat die vrede eigenlijk in onbalans brengt, om een bijdrage te leveren om een vredestichter te zijn, als die verscheurdheid in jezelf eigenlijk niet onder controle is. We hebben gekeken hoe Kain in een situatie kwam waarin hij niet heerste over de zonde. En dat was in Genesis 4, waar staat in de Willibrod-vertaling, de Heere zei tegen Kain, waarom bent u woedend en waarom staat uw gezicht zo grimmig? De oorzaak was dat hij jaloers was op zijn broer. Dat offer wat zijn broer had gebracht, werd wel aangenomen. En het offer wat hij zelf bracht, Kain, dat werd niet aangenomen. En dan staat er dat, je ziet dan ook dat hetgene wat uiterlijk getoond wordt, waarom staat uw gelaat zo grimmig, zegt God tegen Kain, dat is eigenlijk een uitdrukking wat zich innerlijk in hem afspeelt. Een grimmigheid. En dan zegt de Heere God tegen Kain, als hij het goede doet, is er opgewektheid. Maar doet hij het goede niet, dan loert de zonde als een blaag aan uw deur, klaar om u te grijpen. Dat is eigenlijk dat innerlijke conflict wat hier beschreven staat. Dat we eigenlijk, ook in Galaten vind je dat terug, dat er zeg maar die strijd is tussen de geest en de Heilige Geest en ons vlees. En op een moment dat je dus zeg maar die strijd in het vlees niet wint en de Heilige Geest niet de ruimte krijgt, dan zal de zonde, zoals de Heere God zegt, is die als een blaag aan uw deur en zult u hem dan de baas kunnen blijven. Als je hem niet de baas blijft, zal hij de baas blijven boven jou. En dat is eigenlijk zeg maar waar we zo hebben over nagedacht. Waarom dat rein van hart vooraf gaat aan vredestichter. Dat u echt ook ziet dat dat een kenmerk is van een vredestichter. Dat die niet verdeeld is. Dat die rein is van hart, één is. En waar ik vanmorgen of vanmiddag met u over wil nadenken, zijn twee zaken. Wat is nu Bijbelse vrede? Wat is die vrede? Wat is die Bijbelse vrede? En dan het tweede is, hoe word je een vredestichter? Wat zijn eigenlijk de kenmerken van een vredestichter? Wat is Bijbelse vrede? Weet u, het is zo ontzettend belangrijk dat we beseffen dat vrede in de Bijbel, als het gaat over shalom in het Oude Testament, het shalom van de Messias, dat we beseffen dat vrede niet betekent dat er niet alleen betekent dat, dat er geen oorlog is of dat er geen conflict is. Bijbelse vrede gaat veel dieper en vredestichters zijn niet mensen die zich onthouden van ruzie of van een woordenwisseling, maar die in eerste in plaats mensen zijn die vrede en heil brengen. Dus het is zo ontzettend belangrijk dat u ziet dat als het gaat over vredestichters, dan is het niet dat zij brandjes blussen en van het ene brandje naar het andere, van de ene vrede, onvrede en de ene oorlog of woordenwisseling of conflict naar het andere rent. Maar dat zijn eigenlijk mensen die in een leven leven waar ze dus echt de vrede van de Messias ook leven. Dat ze die eigenlijk als het ware brengen. Dat ze het karakter van de Heer Jezus leven en actief zijn in hun gedrag, in hun spreken en in hun omgang met anderen. Dat er een diep besef is dat ze eigenlijk die vrede van de Messias brengen. Het allereerste is heel erg belangrijk dat u beseft dat vrede een enorme prijs heeft. De vrede van God heeft een enorme prijs. Die prijs die wordt beschreven in Colossenzen 1 vers 20. Daar staat, en dat God door Jezus alle dingen met zichzelf verzoenen zou. En dan staat dat door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem zowel de dingen die op aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. De prijs voor vrede, en zo dadelijk ga ik die stap maken dat wij vredestichters mogen zijn, dat wij vrede mogen brengen. Maar het is ontzettend belangrijk dat als we zien dat de Heere God vrede heeft gebracht, dat dat een enorme hoge prijs had. Dat was de prijs van zijn zoon. Dat was de prijs door het bloed van het kruis. En het bijzondere was eigenlijk, jaren geleden, toen deed ik een studie voor mezelf over dat woord shalom. Wat betekent nu eigenlijk dat woord vrede? En toen we beseften thuis, Rietje en ik, toen we echt de diepe betekenis eigenlijk hebben gezien van dat woord, toen hebben we een bord laten maken. Als u bij ons zeg maar op bezoek komt, dan ziet hij aan de ingang is een groot bord, daar staat shalom op. Want we wilden, toen we eigenlijk die betekenis, die ik u zo dadelijk ga uitleggen, toen we die betekenis zagen, de diepte van dat woord vrede, de diepte van dat woord shalom, toen zeiden we, dit is echt iets wat we iedereen wensen die bij ons op bezoek komt, of iedereen wensen die aan ons huis voorbij gaat. Zodat hij, als hij bij ons voorbij gaat in het huis, dan ziet hij voor de ingang, voor de voordeur, staat een groot bord, een prachtig, mooi kunstwerk, vind ik het zelf, shalom. Shalom staat er. Wat betekent dat, shalom? Het woord shalom, dat wordt in het Oude Testament, wordt dat in onze vertaling op heel veel verschillende manieren vertaald. Omdat het zo veelomvattend is. Ik noem u een paar woorden hoe het vertaald wordt. Dus daar wordt bijvoorbeeld vertaald met welstand, met welzijn, met voorspoed, met tevreden zijn, met behouden zijn. En het beschrijft eigenlijk, als je die hele beschrijving ziet van dat woord steeds weer opnieuw, dan zie je dat het eigenlijk een toestand beschrijft die in een familiekring eigenlijk heerst. Het heeft te maken met een gaafheid waarbij het innerlijke en het uiterlijke elkaar dekken. Als God bijvoorbeeld het land vrede toewenst, dan is het zo dat het verzadigd wordt met het beste van het tarwe. Daar is een volheid, daar is een gaafheid, daar is een ongebrokenheid. En daarom wordt Jezus ook de vredevorst genoemd, omdat als hij komt straks hier op aarde, dan zal het gaaf zijn, dan zal het vol zijn, dan is het gebrokene, zal geheeld worden. En datgene wat zeg maar geknakt is, dat zal weer hersteld worden. En datgene wat walmt, dat zal weer met olie gevuld worden, dat het een welriekende reuk eigenlijk zal brengen. Dus eigenlijk spreekt dat woord shalom om iets over het gaven van het leven, over de bloei en de welzijn van een hechte gemeenschap te laten zien. En dat is dan dat alles in een juiste relatie staat, dat alles in een juiste orde staat. Dat de orde en de vrede met God hersteld is en dat de vrede, die orde, die gemeenschap met elkaar van gaafheid, van volheid, dat dat ook met mensen eigenlijk in die vrede mogen leven. Daarom wordt het evangelie ook het evangelie genoemd van de vrede. Dat vindt hij in Efeze 6, vers 15. Dat is een boodschap niet alleen van redding en van verlossing en van verzoening, maar het is ook een boodschap waarin zeg maar de orde die tussen God en mens geknakt is, die verbroken is, die weer opnieuw wordt hersteld. En het mooie is eigenlijk, alhoewel het dus iets beschrijft van wat in een familie is, in een familiekring. Als je zo met. Ik ken dat gevoel van shalom. Dat ken ik. We waren 40 jaar getrouwd en we hebben een album hebben gemaakt waar we met de kinderen, waren we een weekend weg met al onze kinderen en al onze kleinkinderen. En dan zie je daar foto's waar we aan een lange tafel zitten met alle kinderen, kleinkinderen. En we genieten, als u naar de gezichten kijkt van onze kleinkinderen, van de kinderen, van de ouders van hun kinderen, onze kinderen en schoonkinderen en Rietje mij. En u projecteert elk gezicht, dan ziet die in ons samen zijn, in onze gezichten, ziet die shalom. Dat is dat woord. Dan ziet die de gaafheid van dat moment, dan ziet die hoe we genieten van het samen zijn. En hoe we genieten van de gaafheid van het leven. Van het vette van de talen. En weet u wat zo mooi is? Dat shalom, dat heeft wel betrekking op een familie, over een gezin. Terwijl het mooie is dat wordt gegeven, dat woord, om te beschrijven hoe het kan zijn tussen mensen die geen familie zijn. Dus begrijpt u wat ik bedoel? God geeft het woord, legt hij uit aan hand van een familie, maar hij gebruikt het om een toestand te beschrijven die er is tussen mensen die geen familie zijn. En die shalom, die vindt zijn oorsprong dan, dat hij zegt, oké, er is shalom tussen mensen, op grond van een verbond. En dat is zo prachtig. Dus op grond van een verbond wat we sluiten met de Heere God, wat de Heere Jezus gesloten heeft, hebben wij vrede. Maar zo had bijvoorbeeld Jonathan en David sloten ook een verbond. En in dat verbond werd afgesproken dat er vrede zou zijn in alle generaties die volgen na Jonathan. Dat David, zolang hij koning zou zijn, zou hij de vrede bewaren in het geslacht van Jonathan. Die belofte deden ze. Die shalom gaven ze elkaar. Dat er gaafheid zou zijn en bescherming. En dan zie je eigenlijk dat die uiteindelijke vervulling van die shalom, die zal zijn als Jezus hier op aarde zal zijn. En hij zijn koninkrijk hier opricht, dan zal de shalom, de vredestichter zelf, zal dan de koning der koningen zijn en de Heere der heren. En dan zie je dus die, dan zal het leeuw en de lam zullen samen met elkaar in shalom, in die gaafheid, in die volheid, zullen ze kunnen leven. En dat is indrukwekkend. Dat is shalom. Daarom is ook eigenlijk de tegenhanger van dit shalom, als de Heere God zegt, ik ben een God van vrede, dan staat er niet dat hij dat er onvrede is. Er staat in 1 Korinthe 14, die tekst heb ik niet laten projecteren, maar er staat er in 1 Korinthe 14, vers 33, zegt God, dat hij geen God is van wanorde, maar van vrede. Dus de tegenhanger van vrede is wanorde. En dat zie je eigenlijk, als we naar deze week kijken, wat er gebeurd is, dan zie je eigenlijk dat het niet de tegenhanger is van dat de vrede verstoord is, dat zeg maar de verhoudingen verstoord zijn, dat er een diepe, eigenlijk innerlijke oorlog aan de gang is. En wat zie je dan? Dat er niet, het gevolg is niet alleen onvrede, natuurlijk is er onvrede, maar het gevolg van dat de shalom verbroken wordt, is dat er wanorde is. Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat er in een gemeente ook orde is. Orde. Dat de dingen in de juiste perspectief eigenlijk gebeuren. Omdat dat vrede geeft. Dat is een uitdrukking van vrede. En die vrede die vinden we in Jezus Christus. In Johannes 14, vers 27 zegt de Heere God, zegt de Heere Jezus, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld die geeft, die geef ik u. Het is ook een vrucht van de Heilige Geest. En dat is zo ontzettend belangrijk dat we dat beseffen. Dat het een vrucht is van de Heilige Geest. Het is een vrucht die in u komt en die u door u heen gaat werken als u meer en meer op Jezus gaat lijken. Maar hoe word je dan nu een vredestichter? Hoe in de praktijk? Weet u, het allereerste is wat we moeten beseffen. Het allereerste wat we moeten beseffen is dat we vanuit de natuurlijke mens, vanuit onze natuur, zoals we dus op een natuurlijke wijze geboren zijn, geen vrede willen en ook niet kunnen maken. Waarom zeg ik dat? U zou het wel willen, maar het is op uw voorwaardes, op jouw eigen belangen, en je zult zeker geen dingen willen doen die je zelf niet zou willen, en je zou zeker ook geen dingen willen laten die je wel zou willen. Als wij vanuit de natuurlijke mens, en ik laat u zo dadelijk zien wat er gebeurd is bij de zondeval, als wij vanuit de natuurlijke mens, zeg maar, vrede willen bewerken, dan is het op onze voorwaarden. En dan gaat het eigenlijk vaak om dat we gelijk hebben, of willen krijgen. En dat we recht hebben. En dat we op onze rechten gaan staan. En dat we zeg maar, dat er angsten zijn in ons leven, dat we dingen moeten laten die we eigenlijk wel zouden willen. dat de angsten in ons hoofd, in ons opkomen, dat we dingen, zeg maar, moeten doen die we eigenlijk niet graag zouden willen. En vanuit de natuurlijke mens, en dat is het grootste probleem eigenlijk, dat u dat herkent, dat u vanuit van nature, vanuit de natuur die we eigenlijk meedragen, is het, zeg maar, ik zou bijna zeggen, onmogelijk om echt vrede te maken. En dat laat ik u zien, wat ik daarmee bedoel. En ik geef ook een voorbeeld uit mijn eigen leven. Weet u, een christen die weet dat de uiteindelijke oorzaak van alle moeilijkheden de zonde is. De zonde betekent een besluit te nemen om buiten de autoriteit van God te leven. En dat is doordat wij buiten die autoriteit van God willen leven, is er een vervreemding ontstaan. Die vervreemding is ontstaan naar God toe. We weten niet meer wie Hij is. Dat Hij de Schepper en de Almachtige alomtegenwoordige is. We zijn vervreemd van onszelf. We zijn vervreemd van onze medemens. En we zijn compleet vervreemd van onze natuur. Daar is een complete vervreemding eigenlijk door de zondeval is er, zeg maar, opgetreden. En dan zie je eigenlijk dat door die vervreemding met God en met de medemens is het zo dat we geen vrede kunnen maken. Want wat is onze reactie? Laten we eens gewoon kijken wat de reactie is van Adam als die, zeg maar, als er wanorde komt in een leven. Als de orde verbroken is. We lezen daarvoor Genesis 3, vers 9 tot en met 13. En er staat, en de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? Dat is nadat, zeg maar, van die vrucht, van die boom, van kennis van goed en kwaad gegeten is. Waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik was bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. Er is eigenlijk, hier zie je al, dat hij, zeg maar, er is een vervreemding opgetreden van wie is God? Er is angst. Er is je verbergen voor God. En dan zie je eigenlijk wat er dan gebeurt. En dan zegt de Heere God, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u dan van die boom gegeten waarvan ik u geboden had daarvan te eten? En je moet zien wat er eigenlijk gebeurt. Doordat er een vervreemding is van God, is het zo dat er ook geen enkele verantwoordelijkheid genomen wordt over de daad die er is gebeurd. Want het wordt buiten Adam gelegd. Hij zegt, niet ik ben het geweest. Hij zegt, toen zei de vrouw die u gaf om bij me te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. Hij is niet in staat om op dat moment, ik zou echt eens heel graag willen weten wat er gebeurd was als Adam, als hoofd van de schepping, als de eerstgeborene van de schepping, van de mens, als die op dat moment gezegd had, Heer, het is waar, ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd. Ik heb die eenheid met u verbroken. Ik heb de vrede verbroken. De heelheid, de gaafheid in onze relatie. Maar wat hij doet is, hij zegt tegen de Heere God, de vrouw die u mij gegeven heeft, die heeft van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En dan zegt de Heere God, zegt tegen de vrouw, wat hebt u gedaan? En dan zegt de vrouw, die schuift het weer verder en zegt, naar de slang die mij heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Je ziet dat het stokje steeds wordt overgegeven en de orde die er is gebroken, die wordt niet hersteld. Uiteindelijk, als je het goed analyseert, is het zo dat de man verwerpt zijn verantwoordelijkheid en schuift het af op de vrouw die hem gegeven is. En uiteindelijk is het zo dat de vrouw geeft het aan de slang. En uiteindelijk, als je het goed bekijkt, is het zo dat ze het God zelf op het bordje leggen en zeggen van, u hebt die dingen gedaan en gemaakt en eigenlijk bent u het zelf schuld. En wat je hierin ziet is eigenlijk enerzijds de onwil om de vrede te herstellen. En anderzijds ook de onmacht. De onmacht. Wat bedoel ik daarmee, de onmacht en de onwil? Ik geef u eens een voorbeeld uit mijn eigen leven wat me gebeurd is. Gelukkig is het lang geleden. Dat is al een eerste verontschuldiging dat het überhaupt gebeurd is. We zaten toen, waren al onze kinderen waren nog thuis. Waar niemand was getrouwd. Ik had een drukke baan. En we zaten s'avonds aan tafel, zaten we te eten. We aten toen warm. En toen op een gegeven moment, toen begon de tafel, die bon, een beetje te wiebelen. En ik wist, dat was natuurlijk van beneden, was iemand met de knieën zo bezig. En je kunt niet zo snel weten wie het is met 5 mensen aan tafel. Met 5 kinderen aan tafel. Dus ik zei van laat dat. Ik was ook een beetje geïrriteerd. Ik was moe. Allemaal verontschuldigingen al voor wat zo dadelijk gaat komen. En toen was het zo dat toen de tweede keer dat weer gebeurde. Toen zei ik weer van stop er nou mee. En toen het de derde keer gebeurde en we waren dus samen aan het eten eigenlijk. We waren aan het toetje bezig. Toen verloor ik mezelf weer zien. En de eerste die rechts naast me zat, dat was een zoon van ons. Dat was buiten proportie dat ik hem zeg maar met een vlakke hand in het gezicht sloeg. Want ik dacht dat hij het was. Buiten proportie. Ik weet dat toen, achteraf gezien was hij het ook nog niet. Dus dat was nog erger. Maar wat er toen bij ons aan de tafel gebeurde was, Rietje corrigeert me eigenlijk nooit in het bijzijn van de kinderen, maar toen zei ze, Miel, dit is buiten proportie. En ik wil dit eigenlijk niet aannemen, met het gevolg dat Rietje ging van tafel af. De kinderen, die gingen ook één voor één van tafel af. En ik zat daar, je kunt zich het tafereel een beetje voorstellen, met mijn toetje alleen. En toen begon er een gigantisch innerlijk gevecht. Toen dacht ik van, ja, je hebt toch gelijk. Ze moeten toch de eerste keer luisteren. Maar eigenlijk is het ook niet zo goed geweest wat je hebt gedaan. Maar waarom luisteren ze ook niet? En ik was, zeg maar, mijn toetje aan lepelen. En wat er eigenlijk innerlijk gebeurde, was het onvermogen, het diepe onvermogen, om naar Rietje toe te gaan en te zeggen van, ik heb een vreselijke fout gemaakt en ik wil je vergeving vragen. En naar mijn kinderen te gaan en te zeggen, kom eens hier, dit is gewoon niet goed wat papa heeft gedaan. En er was een innerlijke strijd in me, die strijd, ik denk dat het zo'n beetje een strijd is geweest, wat Adam ook gevoeld heeft, die onmacht en het onvermogen. En toen is het, gelukkig was het zo, dat zeg maar na die innerlijke strijd hebben gevoerd en na uiteindelijk zeg maar ja, bij God terecht zijn gekomen en nog eens een vermaning van mijn vrouw te hebben gekregen, toen kwam ik tot inzicht dat ik vergeving moest vragen. Dat het gewoon buiten proportie was. Maar ik vertel u dit, omdat u misschien herkent u dat wel, dat als je op het moment dat er iets gebeurt van dit soort, van deze orde, dat er een innerlijke verdeeldheid is in je, dat je aan de ene kant het zou wel willen, je ziet ook dat je fout hebt gemaakt, maar eigenlijk vind je ook dat je gelijk hebt, en eigenlijk is het buiten proportie, maar goed, eigenlijk moeten je kinderen ook de eerste keer luisteren, en eigenlijk ben je ook moe, en eigenlijk ben je ook gefrustreerd, en eigenlijk kom je in een gigantische nood terecht, dat je zegt van, ik moet vergeving vragen en ik kan het bijna niet. Want dan moet ik over mijn eigen frustratie heen. En het bijzondere is eigenlijk dat je dus eigenlijk ziet dat door die geknaktheid van de zondeval, dat er ook iets geknakt is in onszelf en dat het zeg maar als het geen vrucht van de Heilige Geest is om die vrede te herstellen, dan is het zo dat het gewoon heel zwaar en moeilijk is en eigenlijk onmogelijk, denk ik. Want het bijzondere is eigenlijk dat God, hoe heeft God dat conflict tussen hem en de mens opgelost? Weet je, hoe is de gedachte geweest van de Heere God, dat kunnen we lezen in Gods woord, Wat is zijn gedachte geweest om de vrede te herstellen? Hoe is hij een vredestichter geworden? Hij is een vredestichter geworden doordat hij de prijs die het vroeg om vrede te maken, zelf te gaan betalen. Dat is, ik herhaal het nog eens. Als u vrede wenst, als u een vredestichter bent, dan stapt u in een situatie waarin u zelf bereid bent om een prijs te gaan betalen. En die prijs kan zijn dat je je gelijk aan de kant zet. Dat je het recht aan de kant zet. Dat zijn alles dingen die God aan de kant zette. Hij was rechtvaardig. En hij liet zijn zoon eigenlijk komen. En hij bracht, zeg maar, vrede door die vrede te herstellen. Doordat zijn zoon arm werd om onzentwil. En dat zijn zoon kwam. En het God zijn, als niet als een roof achtte, dat hij mens werd. Wat dat betekende, dat weten wij. We hebben de eeuwigheid ervoor nodig om te beseffen wat dat betekent. We lezen zo'n tekst in Filippenzen en we hebben geen besef ervan wat dat betekent heeft voor de Heer Jezus. Want zijn hele goddelijkheid werd bedekt door een menselijk lichaam. De prijs die betaald werd door het bloed op Golgotha. Niet alleen het offer, maar ook dat hij mens werd en bekleed werd met een menselijk lichaam. En dat zijn hele heerlijkheid eigenlijk bedekt werd. Dat was de prijs die God betaalde. Om de vrede tussen God en ons te herstellen. En een bijzondere is eigenlijk dat hij ons die bediening heeft gegeven. Er staat in 2 Korinthe 5 vers 17 dat u een bijzondere bediening hebt. Als u op het moment dat u, zeg maar, vrede met God krijgt door het offer van zijn zoon Jezus Christus, heeft hij een geweldige bediening. Sommige mensen, sommige christen, die vragen mij wel eens, wat is mijn bediening? Nou, die bediening die staat beschreven in 2 Korinthe 5 vers 17. Dat is de bediening van de verzoening. U mag dat leven. U mag leven vanuit die vrede. En vanuit die vrede met de Heere God, stapt u in situaties, ga u met mensen om, bent u op uw werk, ben je in de gemeente? Ben je in je gezin? En je mag die vrede, die shalom, die gaafheid, die volheid, mag je gaan uitleven. Gevoed, niet door jezelf. Gevoed doordat het karakter van Jezus Christus eigenlijk in je leeft. Wat een diepe genade. Weet je, God nam het initiatief door zijn zoon te geven om die machteloosheid van de mens, om die te herstellen, om die vrede te herstellen. Hij komt ons daarin tegemoet en hij betaalt de prijs. Als afsluiting wil ik u 4 principes geven hoe u een vredestichter kunt zijn. Het eerste is, als je in een conflict situatie bent, of daar is, zeg maar, een breuk. Het allereerste is, en dat komt niet vanzelf, dat is niet iets wat u, zeg maar, zegt, oh, dat is van nature. Nee, van nature zult u altijd zoeken naar uw eigen eer. Maar op het moment dat je zegt, dat je echt zegt, Heere God, ook in deze moeilijke situatie wil ik uw eer zoeken. Ik vind het zo prachtig in 1 Korinthe 10 vers 31... Er staat, of gij dus eet of drinkt of wat u ook doet, doet alles ter ere Gods. Ik vind het zo prachtig dat God niet zulke hoog verheven dingen noemt. Maar dat hij gewoon het uit het alledaagse leven neemt en zegt, als je eet en drinkt, doe het ter ere Gods. Dan des te meer als u in een situatie bent waar het erop aankomt dat u het karakter van Christus laat zien. En dat in uzelf te raden gaat, Heere God, ik wil niet voor mijn eigen eer gaan. Ik wil niet voor mijn eigen belang gaan. Ik wil niet voor mijn eigen gewin gaan. Maar het gaat om uw eer. Dat is de allereerste vraag die u zich moet stellen. Heere God, ik wil op uw eer gericht zijn. En dat je dat ook als check neemt. De stap die ik nu doe. Is dat nu ter ere van mezelf? Of is de stap nu ter ere van God? Dan zult u zien dat u heel snel dingen kunt onderscheiden. Het tweede is, de hoogste prioriteit. De hoogste prioriteit is niet dat u recht krijgt. De hoogste prioriteit is ook niet dat u gelijk krijgt. De hoogste prioriteit waar Jezus in Johannes 17 eigenlijk verleeft, zeg maar, bidt, dat is voor eenheid en liefde. En weet u wat zo indrukwekkend is? Daar gaan we over een 3 weken over nadenken. U zou verwachten dat op vredestichters, dat daar ook vrede volgt. In de grondtekst staat eigenlijk het volgende: zalig zijn de vredestichters, want ze zullen Gods zonen genoemd worden. We hebben dat vertaald met kinderen, maar er staat echt zonen. Dat betekent, er is een bepaalde mate van volwassenheid. Zonen is inclusief natuurlijk, als er zonen staat in de Bijbel, dan is dat ook inclusief de dochters. Dat heeft iets te maken met het erfrecht. En als er wordt gesproken over zonen, dan is dat zeg maar een algemeen begrip voor zowel mannen als vrouwen die volwassen zijn in het geloof. En het bijzondere is eigenlijk dat als er staat, zalig zijn de vredestichters, die, dan is het wat erop volgt, zalig bent u als men u smaadt en vervolgt. Het typische is dat als u zo wil leven, dat er niet een, dat u zegt, ik ga met vrede en ik kom, vrede komt me tegemoet. Zeker niet. Wat u tegemoet komt, is dat er smaad zal zijn en vervolging. Dat zult u niet hebben als u voor uw eigen recht gaat. Dat zult u, en voor je eigen gelijk, want dan vecht je met dezelfde middelen. Dan pak je dezelfde middelen. Maar als je zegt, oké, ik wil Gods eer, ik zoek Gods eer, ik zoek eenheid, ik zoek liefde, dan zul je andere dingen tegemoet treden. En dan wordt het moeilijk. En wat ik eigenlijk zelf steeds moet leren, altijd weer opnieuw, ook als ik in moeilijke situaties ben, als het me eigenlijk uit de hand loopt, als ik denk, hoe komt het nog goed, of als het te maken heeft met lijden, of als ik sta in een conflict, of als er roddel is, of smaad, of vervolging, dan weet ik, dat geeft me zo'n troost wat ik nu zeg, want dat laat zien dat het niet voor nop is wat u doormaakt. En dat is namelijk dat God alles doet medewerken ten goede. Als ik deze tekst niet had, Romeinen 8 vers 28 en 29, dat God alles doet medewerken ten goede, dan wist ik niet wat ik zou moeten zeggen tegen iemand die een verschrikkelijk nare boodschap krijgt. Of die een ongeluk heeft. Of dat je met een kind, zeg maar, dat een kindje wordt toevertrouwd wat gebreken heeft. Naar de mens gezien. Dan zou ik niet meer weten hoe ik deze personen, hoe die vader en moeder, hoe ik die zou moeten troosten. Maar ik geloof in die Godssoevereiniteit, ook in het vredestichten. En ook als ik de prijs betaal waarvan ik denk, o God, dit is wel hoog gegrepen. Dan moet ik u moet me dat geven. Ik wil niet voor gelijk gaan, niet voor recht. Ik wil smaad en vervolging neem ik op de koop toe. Omdat het... dat ik dus zie van... dat God het doet medewerken ten goede. En het laatste het principe is dat we niet voor eigen belang gaan. Filippenzen 2 vers 3 tot en met 5, dat zegt toch, in ontmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van de anderen. Omdat daarin de gezindheid van Christus eigenlijk wordt getoond. Dat zijn die 4 principes. Die 4 belangrijke principes. Gods eer te zoeken, de hoogste prioriteit is eenheid en liefde. Nooit uit het oog verliezen dat alles wat God doet, dat hij dat doet medewerken ten goede voor de kinderen die hij geroepen heeft. En het 4e is dat je echt kijkt niet alleen naar je eigen belang, maar naar het belang ook van de ander. We zullen zo dadelijk avondmaal vieren. Dat is eigenlijk een maaltijd waarin we vieren de vrede met God. Het is ook alleen voor mensen, broeders en zusters, die weten dat ze vrede met God hebben. En als u daar vragen over heeft, dan wil ik u vragen die maaltijd aan u voorbij te laten gaan als u geen vrede met God heeft. Of u zegt, waar heeft deze man het over, over vrede met God? Dan kom naar me toe, dan leg ik u uit wat vrede met God betekent. Maar dan is het goed om niet aan deze maaltijd mee te doen. Omdat de waarde, zul je straks gaan zien, om aan die maaltijd deel te nemen, dat je zegt, ik ben daadwerkelijk een kind van de Heere God en ik neem dit offer, dit vredeoffer, en ik vier dat in deze maaltijd. En als u gast bent, dan geven we u heel graag gelegenheid om dat kenbaar te maken. Waarom doen we dat? Ik wil u dat echt uitleggen, waarom dat we doen, dat u zegt, dan kunt u op uw plek gaan staan, dan staat u even op, en dan zegt hij, ik ken de Heer Jezus als mijn Heer en Verlosser, Hij is mijn vredevorst. Ik heb vrede met God. En dan herkennen wij als gelovigen elkaar als broeders en zusters. Door dat te doen, is er, zeg maar, vrede. Wordt die vrede gevierd. Snapt u? Is er orde? Is er een orde naar elkaar toe? En kun je elkaar omhelzen? En kun je tegen elkaar zeggen, ik ken Jezus ook als mijn vredevorst. Laten we samen aan tafel gaan. Dan vier je dat shalom. Dan vier je samen, omdat je ook samen daar deel aan hebt. Maar heeft u die vrede niet, dan is het heel erg belangrijk dat u niet meedoet, maar ook deze zaal niet gaat verlaten, voordat u vraagt, van hoe krijg ik dan vrede met God? Zodat we u kunnen uitleggen wat deze maaltijd betekent. Wat we vieren. Wat we in het avondmaal vieren. Zo wil ik heel graag even stil zijn en dan zullen we samen avondmaal vieren. En dan zal ik, voordat we dat doen, u ook echt gelegenheid geven als u de eerste keer hier in deze gemeente bent en u wilt heel graag met ons samen dat brood breken, dat u even op uw plaats gaat staan en dat u even u voorstelt en beleidt, verkondigt, Jezus is voor mijn zonde gestorven. Hij is mijn vredevorst. Laten we even stil zijn. Vader, ik wil zo voor bidden, voor degenen die u kennen als Heer en Verlosser, dat we echt mogen nadenken hoe we vredestichters kunnen zijn. En of de kenmerken, of we die in ons hart koesteren en willen ontwikkelen. Ik wil u zo bidden, Vader, dat u die onmacht en ook de onwil in ons hart, dat u die wilt verbreken en dat we de prijs, als we zo kijken naar de Heer Jezus, dat we ook bereid zijn om kosten te betalen. Omdat u ons daarin bent voorgegaan en dat we het zo mogen uitleven. Vader, ik bid ook voor degenen die hier in ons midden zitten en die vrede niet kennen met u. Die misschien wel onrustig zijn geworden tijdens de preek. Ik wil u zo bidden dat u ook daar komt met de shalom van de Messias. En dat er een hunkering komt om in die juiste relatie met u te komen te staan. Heer, wilt u zo ook tijdens het avondmaal tot onze harten spreken. Dat we genieten. Genieten van die vrede met u. Dat we echt die shalom ook mogen ervaren als we het brood nemen en die beker. Dit bidden we zo in Jezus' heilige naam. Amen.